Namens de kerkenraad deel ik u het volgende mee, gemeente. Aanstaande donderdagavond om 19:30 hoopt de kerkenraad te vergaderen. En in die vergadering zal het tevens vanwege de klassis kerkvisitatie worden gehouden. Voor de tweede keer wordt aan de gemeente meegedeeld dat kerkelijke bevestiging van een huwelijk is aangevraagd door Tijmen Koelewijn, Scholekster 31 en Wilhelmina Timmerman, Beatrixstraat 63, te Genemuiden. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden, zo de Heere wil, aanstaande vrijdag 29 augustus om 14:30 in een dienst die uitgaande van onze gemeente wordt belegd in de kerk van Genemuiden. En ik hoop daar zelf te mogen voorgaan. Ten slotte, volgende week zondag zal er, zo de Heere wil, voorbereiding zijn om het de week erop te vieren, een heiligavondmaal. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 142, de versen 2 en 7, als mij geen hulp of uitkomst bleek, en wat er verder volgt, 142, 2 en 7. Spreekt voor ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 119, vers 23, dan wandel ik volmoeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament. We zetten de lezing van het eerste Bijbelboek Genesis voort. We lezen Genesis 41, de versen 1 tot 16. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 23, en we lezen Genesis 41, vers 1 tot 16. God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftgedeelte gemeente is ook nu weer de tekst voor de prediking in het kader van de serie preken over Jozef. En het geschiedde ten einde van 2 volle jaren dat Farao droomde. En zie, hij stond aan de rivier. En zie, er kwamen op uit de rivier 7 koeien, schoon van aanzien en vet van vlees, en zij weiden in het gras. En zie, 7 andere koeien kwamen na die op uit de rivier. Lelijk van aanzien en dun van vlees. En zij stonden bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die koeien, lelijk van aanzien en dun van vlees, aten op die 7 koeien schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte Farao. Daarna sliep hij en droomde andermaal en zie, 7 aren rezen op in 1 halm, vet en goed. En zie, 7 dunne en van de oosten wind verzengde aren schoten na dezelfde uit. En de dunne aren verslonden de 7 vette en volle aren. Toen ontwaakte Farao en zie, het was een droom. En het geschiedde in de morgenstond dat zijn geest verslagen was. En hij zond heen en riep al de tovenaars van Egypte en al de wijzen die daarin waren. En Farao vertelde hun zijn droom. Maar er was niemand die ze Farao uitlegde. Toen sprak de overste der schenkers tot Farao, zeggende, ik gedenk heden aan mijn zonden. Farao was zeer vertoornd op zijn dienaars en leverde mij in bewaring ten huize van de overste der trawanten, mij en de overste der bakkers. En in 1 nacht droomden wij een droom, ik en hij. Wij droomden, elk naar de uitlegging zijns drooms. En al daar was bij ons een Hebreeuws jongeling, een knecht van de overste der trawanten, en wij vertelden ze hem, en hij legde ons onze dromen uit. En ieder legde hij ze uit naar zijn droom. En gelijk hij ons uitlegde, alzo is het geschied. Mij heeft hij hersteld in mijn staat en hem gehangen. Toen zond Farao en riep Jozef. En ze deden hem haastig uit de kuil komen. En men schoor hem en men veranderde zijn klederen. En hij kwam tot Farao. En Farao sprak tot Jozef. Ik heb een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegt. Maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt. En Jozef antwoordde Farao zeggende, het is buiten mij. God zal Farao's welstand aanzeggen. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat nog steeds zuster Vastenhouw Muis van de Molenstraat 24, die in de komende week opnieuw een operatie moet ondergaan. In Molendaal-Baren ligt nog Marion Hartog Schaap met haar beide kinderen van de Bachlaan 84. We mogen ervoor danken dat onze broeder A. Koelewijn van de Regerstraat 16 weer thuis kwam. Al willen we hem en zijn vrouw, die door de week in de Hoogstraat en in het weekend thuis is, bijzonder blijven gedenken in de bijzonder moeilijke weg die ze moeten gaan. Ook mocht thuiskomen uit het ziekenhuis broeder C. de Boer van de Broerswetering 39. En tenslotte vandaag zijn broeder en zuster van de Geest Ruisendaal van de Burgwal 19, 25 jaar getrouwd. En daar mogen we samen de Heere voor danken. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Samen komen we tot u, Heere, op deze zomerse zondag. Nog steeds schijnt de zon voluit nadat u van de week de aarde en de mensen en de dieren hebt verkwikt door een milde regen neer te zenden. Nog steeds is het zomer. En ook vanmorgen is het warm in de kerk. Laat de warmte geen verhindering mogen zijn, maar geef dat zij die het daardoor moeilijk hebben omdat hun gezondheid het zwaar maakt om de warmte te verdragen, door u worden verkwikt. En dat wij allemaal verwarmd worden door de gloed van uw genade en van uw barmhartigheid, die altijd weer oplicht wanneer uw woord opengaat. En die des te dieper en des te rijker oplicht tegen de achtergrond van onze zonde, van onze schuld. Ook op deze zomerse zondagmorgen, heren, hebben wij belijdenis af te leggen van die zonde. En van die overtredingen voor uw aangezicht. Misschien nog wel meer van de zonde van nalatigheid en van bedrijf. Dat we in de afgelopen week niet zijn geweest die we moesten zijn, zoals u daar recht op had. Dat we dat nog wel keurig gezongen hebben omdat het werd opgegeven dat we ons niet zouden schamen voor u. Maar dat we dat misschien maar al te vaak wel gedaan hebben. Gezwegen op momenten dat we moesten spreken. Gesproken op momenten dat we moesten zwijgen. En vooral dat ons leven niet is geweest een leven tot uw eer in alle opzichten. In alle dingen die we deden. In alle ontmoetingen die we hadden. Heere, vergeef het ons. Zie ons vanmorgen niet aan in onszelf, want dan moet u ons voorbij gaan. Dan wordt er vanmorgen wel gesproken van uwentwege, maar dan gaat het ons net als Farao aanvankelijk, dan verstaan we er niks van. Dan zal het alleen maar tegen ons getuigen als we in de grote dag, als we voor u staan, ineens onze ogen geopend zien. En ineens ons realiseren, dit is het wat ons altijd gezegd is. En dan is het voor eeuwig te laat. Heren, u hebt het recht om zo met ons te handelen. Maar wij vragen vanmorgen om uw genade. Wij pleiten vanmorgen op het volbrachte werk van hem die de meerdere Jozef mag worden genoemd. Die door de diepte van de vernedering is gekomen tot de verhoging. Om vanuit het graf gekomen het woord des levens te verkondigen. Opdat zondaren die de dood verdiend hebben, zouden leven door hem. Zou u ons dat vanmorgen willen leren, Heere, voor het eerst en hoe langer hoe meer. Dat er geen leven is dan alleen maar in de Heere Jezus Christus. En dat dat leven nergens gevonden wordt dan daar waar uw woord opengaat en uw Heilige Geest het toepast aan de harten. En dat dat het wonder is van de samenkomst van de gemeente. Dat het u behaagt om daardoor de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En dat u daar uw bijzondere beloften aan verbonden hebt. Zodat we vanmorgen op de beste plek zijn waar een mens op een warme zondagmorgen als nu wezen kan. Erbarm u over hen die dit niet de beste plek vonden. Die het vanmorgen al ergens anders zoeken. Of die misschien nog wel in de kerk zitten, maar terwijl de plannen al gereed zijn om het de rest van de dag elders te zoeken. Erbarm u over hen, Heere, wier ogen nog altijd gesloten zijn. En wier oren nog altijd doof zijn. Wie verstand nog altijd verduisterd is. Heere, kom het zijn, wilt u bekeren, voordat het voor eeuwig te laat is. En geef uw volk en kinderen dat ze vertroost worden door uw woord. Wil daartoe met een krachtig werk van de Heilige Geest in ons midden werken. Wil het aan uw dienstknecht geven. Opdat hij een stem ontvangt om te spreken. En de leiding van die Heilige Geest. Opdat hij, ook nu hij dat er weer 10 jaar in het midden van deze gemeente mag doen. Ook vanmorgen in de diepe afhankelijkheid. Die hij altijd weer ervaart wanneer hij op de preekstoel staat. En niet alleen daar. Mag ontvangen wat hij nodig heeft. Om uitdeler te zijn van de menigerlei genade van God. Heere, wat zou het groot zijn als dit het uur van het leven mag worden voor een dode zondaar in ons midden. Als dit het uur van de ontdekking mag worden voor een jongere die zoekt. Als dit het uur van de vindenstijd mag worden voor een die verloren ligt. Als in dit uur. De gemeente wordt gebouwd, uw volk wordt vertroost, uw kinderen worden bemoedigd op de vaak zo zware levensweg. We komen samen vragen, Heren, laat het een gezegende dienst mogen worden. Geef dat de kinderen in de kerk de geschiedenis mogen begrijpen, maar ook iets van de boodschap mogen meenemen. Geef dat jonge mensen. Misschien staande voor de vraag of ze deze winter de belijdeniscategorisatie zullen volgen. Zich mogen toetsen aan deze geschiedenis. Zich mogen afvragen. Waar wil ik nou bij horen? Bij de wereld van Jozef of bij de wereld van Farao? En laat dat dan maar tot een besliste keuze mogen komen, Heren. Dat we verlost worden van dat halfslachtige. Van dat dubbelhartige. Van dat zondagse christendom. Waardoor de week geen spanning van overblijft. Dat we ontdekken het is het een of het ander. Omdat u ons hart vraagt. En daarmee ons leven in bezit wil nemen. Om het te versieren tot uw glorie. En tot een getuigenis in deze wereld. Zegen onze jonge mensen ook als ze weer naar school gaan. Of deze week weer naar school zijn gegaan. Geeft u ze alles wat nodig is. Geef vooral ook mensen voor de klas die zich bewust zijn. Dat ze op hun plaats te maken hebben. Met jongeren die een ziel hebben voor de eeuwigheid. Opdat dat gewicht ook op hun zielen mag drukken. En die verantwoordelijkheid hen ook mag doen verlangen om naar uw woord en naar uw bedoeling onderwijs te geven. Zegent u voor de klas. In de klas en zegent u ouders en zegent u besturen en zegent u al wat op uw zegen in dat opzicht wacht. Ook als het gaat om de zorg voor onze kinderen die anders zijn en die niet mee kunnen komen zoals wij dat zo graag zouden willen. Wij bidden u, Heere, geef uw zegen aan hen die reden hebben om dankbaar te zijn. Die zijn er ook in ons midden. We denken aan broeder en zuster van de geest Ruizendaal, die op deze dag 25 jaar getrouwd zijn. Wat een mooie dag, Heren, om dan voor uw aangezicht te komen en zonder de drukte van een feest dat wij maken, voor uw aangezicht te erkennen. U was onverdiend goed. U spaarde. Ook als er momenten waren van ernstige zorg en als het leven zelfs in gevaar was. U zegende. Laat dat gekroond worden, Heere, in de toekomst door uw genade. Daar zijn er onder ons die dankbaar zijn voor uitslagen van onderzoeken. Die dankbaar zijn voor een keer die u gaf in het leven. Voor zegeningen die u schonk. Heere, we leggen dat alles als een dankoffer voor u neer. Daar zijn er onder ons ook die zuchten, omdat ze in rouw zijn. En juist in deze prachtige weken eenzaamheid ervaren. Die ziek zijn. En voor wie de ziekte extra zwaar is. Chronisch ziek. In verpleeghuizen. Aan huis gebonden. U kent ze ook. Wier namen we noemden. U kent ze ook in het midden van de gemeente die we niet noemden. Maar die weten dat de dokter heeft gezegd. Er is geen weg van genezing meer. Tenzij er een wonder gebeurt. We dragen ze aan u op, Heere. In het bijzonder ook hen. U kent ze allemaal. Onder die allen denken we ook aan de vader van dominee Starreveld, die zo ernstig ziek is. En van wie de uitslagen van de onderzoeken alleen maar reden gaven tot nog diepere zorg. Heere, wilt u ze ondersteunen en zegen onze dominee. Ook als hij vandaag in zijn vorige gemeente woord en sacrament mag bedienen. We bidden u voor zuster Vastenau. U kent haar en u kent haar weg. U kent haar hart. Heere, ze weet het ook dat u haar kent. En dat is haar rust en dat is haar kracht. Maar dat betekent niet dat de weg niet zwaar is. En dat betekent niet dat de weg geen vragen oproept. Heere, met dat zware, met die vragen, komen we samen met haar en die haar lief zijn tot u. Om u te vragen. U weet wat goed is. Schenk haar dat. Kon het zijn, en dat is de begeerte van die om haar heen staan, dat ze nog wat mag herstellen. Anders, en dat is vaak haar eigen begeerte, dat ze met Christus mag wezen. Omdat dat zeer verre het beste is. We denken aan onze zuster Ali Koelewijn, aan haar man Bram. Dankbaar dat hij weer uit het ziekenhuis kwam. U weet de weg die zij moeten gaan. Zo'n zware, moeilijke weg. Waarin we alleen maar biddend om hen heen kunnen staan. En u kunnen vragen om uw genadige ontferming. We denken samen aan Marion Hartog met haar beide kindertjes in het ziekenhuis. U maakt het tot hiertoe goed, Heere, ondanks spanning en zorgen. Wilt u het ook verder doen? En die beide kinderen de gezondheid schenken, zodat ze voorspoedig mogen opgroeien onder de hoede van ouders die begeerig zijn ze aan hun hand mee te nemen naar de grote Heere Jezus Christus. U danken we voor broeder de Boer, dat hij zo voorspoedig weer uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden, dat u het ook dit keer wel maakte. Dus we leggen alles aan u voor, Heere. U weet van alle dingen af. Gedenk ons in uw grote barmhartigheid, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. De dienst van offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 30, de versen 2, 4 en 8. 30, 2, 4 en 8. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 32, het vijfde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, hoe zit dat nou eigenlijk met dromen? Dat is een vraag die zo langzamerhand toch naar ons toekomt. Nu we al voor de achtste keer over de geschiedenis van Jozef nadenken. En in die achtste preek al voor de zesde keer een droom tegenkomen. Eerst twee van Jozef zelf. Dan een van de schenker en een van de bakker. En nu in ons tekst hoofdstuk 2 van de farao, de heerser van Egypte. Het is dus ook niet zo dat alleen maar een bepaald soort mensen dromen droomt. Jozef, de man die de Heere vreest en die hoort tot het zaad van Abraham. Maar ook heidenen, zelfs mensen uit Egypte, dat toch typerend is voor de wereld die God niet kent en die God haat. En het is heel erg duidelijk, gemeente, omdat de schrift dat zelf nadrukkelijk ook verklaart, dat het God is die in die dromen spreekt. Dat gebeurt ook hier weer, dat heb je kunnen lezen. God zal zeggen wat hij bedoeld heeft. God die zo machtig is, gemeente, en dat is op zichzelf al een troostende gedachte, dat hij zelfs het onderbewustzijn van de grootte der aarde kan hanteren om heen te werken naar de voltooiing van zijn plan. God spreekt. Alleen, en daar heb je dan een probleem, er zullen er heel wat hier in de kerk zitten, ouderen en jongeren die het meemaakten dat ze als kind een keer een hele angstige droom hadden en ze schoten midden in de nacht overeind. En wat roept een kind dan? Mama! Dat is op zo'n moment een zegen als je moeder hebt. Hè? Zijn er ook die dat niet kunnen roepen? Die kinderen die herinneren zich misschien nog wel dat mama toen zei, ach, dromen zijn bedrog. En toen we ouder waren en misschien onze dromen droomden, mooie dromen, lelijke dromen, en we zaten er wat over na te denken en we vroegen dat eens en we lazen er misschien eens wat over na. Toen begrepen we dat een droom wat te maken heeft met het onderbewustzijn, dat het in elk geval niet iets is dat van buitenaf naar je toe komt, maar van binnenuit de mens naar boven komt. Nou, hoe zit dat dan? Nou? Wij horen nou voor de zesde keer van een droom die van God komt en waarin God een boodschap heeft te geven. En wij zeggen, het is toch heel anders met dromen. Weet u wat we daarvoor allereerst moeten bedenken, gemeente? Dat onze geschiedenis ons verplaatst naar de tijd waarin Gods openbaring nog niet op schrift was gesteld. Die tijd waarvan de schrijver aan de Hebreeën zegt dat God toen vele malen en op velerlei wijze heeft gesproken. In een taal die mensen toen verstonden. Langs wegen die mensen van die tijd begrepen. Dat hoeft dus nu niet meer. Omdat het woord van God inmiddels vlees geworden is in de Heere Jezus Christus. En we voor het spreken van God aangewezen zijn op hem. En omdat God door zijn Heilige Geest dat woord op schrift heeft laten stellen. Gebeurt het dan helemaal niet meer dat God door middel van dromen spreekt, vraagt iemand. Soms. Bijvoorbeeld in de situatie van een zendeling die in een onontgonnen gebied aan het werk gaat. En er zijn in de geschiedenis van de zending van de christelijke kerk wonderlijke voorbeelden van te vinden. Hoe een zendeling die niet wist hoe die de deur naar een dorp en de weg naar een hart van een opperhoofd moest vinden. Tot zijn grote verwondering ontdekte dat de Heere hem was voorgeweest. En dat de Heere door middel van een droom in het hart van een opperhoofd en van een koning deuren en harten had geopend. En in de geschiedenis van de vervolgde kerk kom je dat soms op een verrassende manier tegen, hoe God tot een mens in de benauwdheid van de gevangenis, waar hij in eenzaamheid is opgesloten, zonder zelfs een Bijbel tot zijn beschikking te hebben, merkt hoe in de nacht God tot hem kwam en tot hem sprak. Maar de gewone weg vandaag, gemeente, is de weg van het woord. Een gewone weg, ja, dat mag u rustig tussen aanhalingstekens zetten, omdat het nooit gewoon is dat er een sprekende God is. Ik heb u wel eens verteld van die Joodse rabbi, die zijn leerlingen aan het onderwijzen was en die wou beginnen met het onderwijs van de 10 geboden. En die met zijn leerlingen de eerste woorden las. God sprak. En toen hield hij op en toen sprong hij een gat in de lucht. En toen stond hij te dansen en toen stond hij te zwaaien. Hij zei, jongens, hoor je het wel? God spreekt. We hebben verdiend dat God zwijgt, dat God nooit meer naar ons omkijkt. Maar we hebben een sprekende God. We hebben geen Boeddha die maar zit te navelstaren en die nooit wat zegt. We hebben geen goden van hout en van goud en van steen die een mond hebben, maar ze spreken niet, en oren, maar ze horen niet. Een sprekende God. Dat is het wonder van de kerkgemeente, dat is het geheim van de kerkdienst. God die spreekt in dat woord dat vlees geworden is in de Zoon. En dat kracht krijgt door de Heilige Geest die de auteur van de schriften is. En daarom moeten wij het vandaag niet meer van dromen hebben en van gezichten, gemeente. Petrus zei al, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft. Want het is alleen maar tot grote schade van ons geestelijk leven. Ja, het leidt tot eeuwige ondergang als we dat woord, het schriftgeworden woord, zoals wij dat mogen bezitten, naast ons neerleggen. Dat is een van de boodschappen die tot ons komen, gemeente, in onze tekst. Weer een onderdeel van de geschiedenis van Jozef, waarin wij vanmorgen horen, Farao roept Jozef uit de gevangenis. 3 gedachten. Ten eerste vanwege dromen die Farao niet verstaat. Ten tweede op advies van een schenker die gedenkt. Ten derde tot verhoging van Jozef die gelouterd is. Farao roept Jozef uit de gevangenis. Ten eerste vanwege dromen die Farao niet verstaat. Op advies van een schenker die gedenkt. Tot verhoging van Jozef, die gelouterd is. Aan het begin van onze tekstgemeente is het nacht in Egypte. In de koninklijke gevangenis ligt een man te slapen. Jozef. Het is 13 jaar geleden dat hij droomde. Tot 2 keer toe ontving hij een droom waarin God hem openbaarde dat hij macht zou ontvangen en heerlijkheid en grote eer. Toen was hij een jongen van 17 jaar, nu is hij inmiddels een man van 30 jaar geworden. En in die jaren heeft hij 5 jaar als slaaf gediend in het huis van een Egyptenaar. En inmiddels 8 jaar gezucht in de gevangenis, waarvan hij in het bijzonder de laatste 2 jaar het gevoel moet hebben gehad. Ik ben vergeten sinds de schenker zijn belofte niet vervuld heeft, zoals we dat de vorige keer hebben gehoord. Hoe is het met Jozef in die nacht? Dat weten we niet, gemeente, omdat het ons niet beschreven is. We weten niet of hij slaapt, we weten niet of hij bidt, we weten niet of hij worstelt. Misschien heeft hij juist in deze nacht wel uren doorgebracht dat hij niet slapen kon. En dat hij worstelde met God, mijn steenrots. Waarom vergeet gij mij? Niets menselijks is hem immers vreemd. Zo hebben we het inmiddels gezien.
Misschien heeft hij gesmeekt in die nacht. Voer mij uit mijn gevangenis. Het is meer dan tijd. Sta op, o hoogste rechter.
Misschien is het juist in deze nacht geweest dat hij opnieuw rust heeft gekregen. De Heere denkt aan mij. Misschien heeft hij vervolgens ook in deze nacht, zoals hij het vaker heeft mogen doen, kunnen zingen midden in de nacht en midden in de gevangenis. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En misschien dat hij daarna weer kon slapen, de slaap van de gerust, van de mens die één ding weet: God is met me. En in diezelfde nachtgemeente is er in het koninklijke paleis ook een man. De farao, de heerser van Egypte. En die man die ligt daar te slapen, maar hij slaapt niet de slaap van de gerusten, ondanks het feit dat hij een vrij man is, dat hij dictator is, dat anderen voor hem buigen en sidderen, ondanks het feit dat hij omringd wordt door pracht en door praal, en die maar voor het kiezen heeft wie van de harem deze nacht nu weer bij hem zal slapen. Maar er is onrust in zijn ziel, hij droomt. En die droom van farao gemeente, die heeft iets geweldig benauwends voor hem gehad. We lezen en hij vertelt dat later ook, dat terwijl hij droomt, hij in gedachten aan de oever van de rivier staat. Nou, de rivier, dat was voor een Egyptenaar maar één mogelijkheid, dat was de Nijl. En uit die Nijl ziet farao dan 7 vette, gezonde koeien opkomen. En degene die farao op dat moment had kunnen zien, die had misschien wel gezien dat er iets van een glimlach van voldaanheid over zijn gezicht kwam. Omdat die vette koeien het symbool waren van de welvaart die Egypte immers aan de Nijl te danken had. Gezondheid, rijkdom, overvloed, macht en eer. En dan ineens dan verandert het beeld en dan komen er 7 scharminkels van magere koeien waar de botten aan alle kanten door het vel heen lijken te steken naar boven. En tot overmaat van ramp verslinden die 7 magere ook nog een keer die vette koeien en ze komen er zelf geen grammetje van aan. Het vette is in één keer verdwenen. Farao heeft het heel duidelijk gezien, zo blijkt uit de manier waarop hij het later vertelt. Dat lugubere beeld van koeien die andere koeien met huid en haar verslinden. Het is op dat moment dat farao wakker wordt en u weet wel hoe een mens dan wakker wordt. Dan wordt hij wakker badend in zijn zweet en dan zit hij even met zijn ogen te knipperen voordat hij in de gaten heeft: ik heb gedroomd. Maar blijkbaar is de koning erg moe geweest, want opnieuw valt hij in slaap en opnieuw droomt hij. En dit keer zijn het 7 aren die stoelen op 1 halm. Dus niet zoals wij dat meestal zien op een korenveld. Een steel met daarin een halm. Maar 1 is steel en daarop 7 hele volle aren. Je zou zeggen dat is een beeld van de grootste overvloed. Van de grootste welvaart. Van het rijkste leven. En weer denkt farao, oh ja, dat is Egypte. Korenschuur van de omgeving. Een welvarend, een goed, een rijk land waarover ik mag regeren. Beter kun je je niet wensen en dan ineens, dan herhaalt zich dat beeld. Alleen nu zijn het 7 magere aren. Waar geen koren in zit. En die die halm met die 7 volle aren verslindt. En als farao dan weer opnieuw wakker wordt, gemeente, nadat hij voor de 2e keer zo'n droom gedroomd heeft, dan kan hij niet meer slapen. En bij het aanbreken van de dag is hij zo moe van het denken en zo moe van het praktiseren en tegelijkertijd zo verslagen door wat hij gezien heeft, dat hij met de grootst mogelijke spoed alle raadslieden uit Egypte bijeen laat komen, de koninklijke adviseurs, de waarzeggers, de tovenaars, de wijzen. En dan is de ramp pas goed compleet. Want dan blijkt dat al die wijzen van Egypte, en dat zijn wijzen geweest naar de begrippen van die tijd, want de Egyptische wijsheid was beroemd in die wereld. Er is er geen eentje die farao zijn dromen kan uitleggen. Nou, dat is een ellende geweest, gemeente. Niet alleen voor de farao, maar ook voor de mannen die eromheen staan, want die hebben ook gedacht, wat hangt ons nou boven het hoofd? Je proeft als het ware de spanning die er aan het begin van onze tekst hangt in het koninklijke paleis van Egypte. En als je dan eens probeert wat op je te laten inwerken en wat er in die nacht gebeurd is, dan zeg je, dat is eigenlijk ook geen wonder, want het is ten diepste erg zielig wat deze man hier ziet. U moet namelijk bedenken, gemeente, dat de Nijl voor de Egyptenaren de god van de vruchtbaarheid was. Daar dankte Egypte zijn voorspoed, zijn welvaart, zijn eten, zijn drinken aan. Daar had het land rijkdom en eer en macht aan te danken. En nu eet wat bij die god van de vruchtbaarheid vandaan komt, alles op. Die god waar farao het van verwachtte, die keert zich tegen hem. Voelt u hoe bedreigend dat moet zijn geweest? En bovendien, gemeente, de Nijl was voor Egypte de levens. De Egypte het leven aan. De Nijl die zorgt voor alles. En nu komt vanuit die Nijl waar het leven vandaan moet komen, de dood op. Vette koeien en volle aren worden verslonden door magere koeien en dunne aren. Dat betekent, ook al heeft farao die droom niet begrepen, dat de vraag levensgroot naar hem toe komt: hoe moeten wij dan leven? Snapt u dat die man ligt te baden in zijn zweet, gemeente? Maar tegelijkertijd moeten we zeggen, farao die voelt wel iets van het bedreigende aan en iets van het angstaanjagende van wat hij in die nacht droomt. En tegelijkertijd snapt hij het niet. Wat betekent die droom? Die droom die zich nog wel herhaalt, dit als een bewijs dat het vast en zeker is bij de goden dat het zo zal gebeuren. Er is geen vergissing mogelijk. Farao tast in het donker. En dat is maar niet alleen zielig, gemeente. Dat is ook een aanklacht aan het adres van de farao, want straks als Jozef voor hem staat, zal Jozef zeggen, majesteit, God maakt u iets bekend. En God spreekt duidelijk genoeg, gemeente. Wat God zegt is niet voor misverstand vatbaar. Alleen hoe komt het dat een mens dat niet verstaat? Dat komt door de zondeval, gemeente. Een natuurlijk mens, een Adamskind, zal Paulus eeuwen later zeggen, verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Maar dat is een blindheid die te maken heeft met onze zonde. Dat is een doofheid die bewijs is van onze schuld. Dat is een verduistering van ons verstand die een bewijs is dat wij bij God vandaan zijn gelopen. Adam en Eva in het paradijs hadden er geen moeite mee. Die hoorden het spreken van God in het ruisen van de wind, in de toppen van de bomen desdaags in het paradijs. Maar daarom kunnen al die wijzen van de wereld varen ook niet helpen, want die mensen zijn net zo doof en die zijn net zo blind en die zijn net zo verduisterd in hun verstand. En waarom is dat nou zo erg, gemeen? Omdat God, als hij wat te zeggen heeft, alleen maar goede bedoelingen ten diepste heeft.
Als God wat tegen ons zegt, gemeente, dan is het niet zijn bedoeling dat wij zullen sterven.
Dan hoeft de Heer helemaal niet te spreken. Dan hoeft de Heer alleen maar te zwijgen, gemeente, en we zijn een eeuwige dood onderworpen.
Als God spreekt, gemeente, en de Heer Jezus Christus, die als het vlees geworden woord in de wereld gekomen is, die heeft dat ook met zoveel woorden gezegd, dan spreekt God niet met de bedoeling om ons te verdoemen, maar om ons te behouden. Dat blijkt hier ook. De Heere die zegt tegen Farao, er komen jaren van overvloed. Maar er komen ook andere tijden. En dat is geen boodschap om naast je neer te leggen. En dat is geen boodschap om voor kennisgeving aan te nemen. Maar het is kennelijk de bedoeling van de Heere dat de Farao in die welvarende jaren dan maatregelen zal nemen. Zodat hij de magere jaren ook zonder kleerscheuren doorkomt. Zoals God wil dat we in de zomer oogsten, zodat we in de winter te eten hebben. En dat we op tijd brandstof vergaderen, zodat wanneer het koud wordt we de kachel aan kunnen steken. In feite is dat de bedoeling van die droom. Dat God zegt, zorg er nou voor dat je voorbereid bent. Als die magere jaren komen. Neem je maatregelen. Zorg dat je ervoor bewaard wordt. Dat je dan met lege handen staat.
Maar dan zegt de Heer nou tegen de Farao gemeente. En Farao die hoort het en Farao die verstaat het niet. En dan zeg ik vanmorgen gemeente, wat is dat een ontdekkende boodschap. Want zo is het nou met de mens van nature. Want eigenlijk zegt de Heer dat tegen ons allemaal, is het niet waar? De Heer die zegt tegen ons allemaal, geniet van het leven in de dagen van je jeugd. Jazeker, jonge mensen, dat zegt de Heer. Je mag van het leven genieten als je jong bent. Maar de Heer die voegt er in één adem wat aan toe. En dat is iets wat sommige vaders en moeders die oppervlakkig leven wel eens vergeten. Die zeggen alleen maar, joh, je bent jong, geniet er maar van. De Heere die voegt er in één adem aan toe, maar gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd en van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. Met andere woorden, de Heere die zegt tegen Farao, je mag genieten van de welvaart en van de overvloed van Egypte. En de Heere die zegt tegen ons, dat is een boodschap die ik vanmorgen mag geven. De geschiedenis van Jozef heeft een boodschap voor de beproefden in ons midden. Hebben we in de laatste weken nog alles gehoord. Maar vanmorgen is er een boodschap voor degenen in ons midden die het goed hebben. Die het voor de wind gaat. Die zeggen van ik heb alles wat mijn hartje begeert. De Heere zegt geniet er maar van. Geniet er maar van. En realiseer je ondertussen dat het niet zo gewoon is. Dat er veel meer mensen in deze wereld zijn die het zoveel slechter en zoveel minder hebben dan jij. En realiseer je dat ook in het leven van een mens die geniet van de dingen van dit leven soms al heel vroeg de kwade jaren komen. Dat een mens soms al heel jong een juk moet dragen, soms al heel jong een kruis te dragen krijgt. Maar als je die goede jaren van de Heere krijgt, geniet er maar van. Doe dat maar. Heb je genoten van je vakantie? Genoten voor Gods aangezicht bedoel ik dan natuurlijk. Goed, zegt de Heer. Wees er maar blij mee dat dat kan. Maar vergeet ondertussen niet dat er andere tijden komen. Tijden waarin de schatten van Egypte verdwijnen. Tijden waarin je aan de rijkdom van Egypte niks meer hebt. Tijden dat je bij de wijsheid van de Egyptenaren geen antwoord meer krijgt. De Heere zegt, zorg er nou voor dat je in die tijd van welvaart en voorspoed je voorzorgsmaatregelen hebt genomen. Zorg er nou voor dat je onderdak hebt als de stormen van het leven losbreken. Zorg er nou voor dat je grond onder de voeten hebt als alles in je leven gaat wankelen. Zorg er nou voor
dat je bereid bent. Als je moet sterven, misschien wel midden in de vakantie. Misschien wel terwijl je jong bent en het leven je toelaat. Zorg er nou voor dat je niet alleen komt te staan, dat je voor de rechter van hemel en aarde moet verschijnen. Want dan kun je die bestaan. Zorg er nou voor dat je koffers gepakt zijn en dat je paspoort getekend is met het bloed van de koning van het koninkrijk der hemelen. Dat zegt de Heere tegen Farao, gemeente. Dat zegt de Heere vanmorgen via deze tekst ook tegen ons. En de Heere heeft dat in het leven van Farao maar één keer gezegd, al heeft hij het tot twee keer toe herhaald, zodat het voor Farao duidelijk was. Maar hoe vaak zegt de Heere dat nou tegen ons, gemeente? Als je de Bijbel leest en je daar ineens leest, gedenk te sterven. Onder een preek zoals vanmorgen. Als er in de kerk zitten die, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen, ja, ja, dat eerste dat doe ik wel, genieten van het leven en genieten van de welvaart en genieten van alles wat ik heb. Maar dat tweede, dat schiet er nog alles een keertje bij in. Als de Heere tot ons spreekt in de gebeurtenissen in ons eigen leven en in het dorp vlak om ons heen en wat verder af. En we horen dat, gemeente, u hoort vanmorgen deze preek, de meesten van u zijn niet doof immers. U hoort vanmorgen drommels goed wat ik zeg, dat u voorzorgsmaatregelen moet nemen, dat u voorbereid moet worden, omdat wanneer u sterven moet, u niet sterven kunt, zonder dat u een borg hebt voor uw schuld en een zalig maken voor uw hart. En u hoort de roepstem. Als er in de afgelopen week een jonge vrouw in het dorp sterft en een paar kleine kindertjes achterlaat, dan zeggen we, dat is toch wat. En het is ook wat. En dan zeggen we, wat een roepstem. Dan verstaan we ze ook. Verstaan we ze ook. Wat heb je ermee gedaan met die roepstem deze week? Toen je de advertenties las of toen je het al eerder hoorde. Of moesten we toch zo nodig woensdagavond op de markt bij dat, op het Spuiplein bij dat gelal zijn dat het hele dorp overklonk. En dat probeerde als het ware de roepstemmen van God te overstemmen. Of zijn ze er onder ons? Die tegen elkaar gezegd hebben, wat een roepstem. En de volgende dag rolden de folders in de bus. Ze komen er nogal wat, hè? Dansschool dit, dansschool dat. Blijkbaar een goede markt voor in ons dorp. Ja, we moeten ons nodig opgeven. Vraag u dat nou eens af, gemeente. Wij horen die boodschappen. Maar verstaan we ze ook, gemeente? Misschien mag ik het met een voorbeeld duidelijk maken, als iemand het nog niet snapt. Ik ben een paar maanden gastpredikant geweest, jaren geleden, in een Canadese gemeente. En in die gemeente, daar woonde een boerengezin, een heel groot gezin. En toen de kinderen voor het grootste deel geëmigreerd waren, toen zei de vader en moeder, laten we ook maar gaan, want alle kinderen zitten aan de andere kant. En toen ging die boer vanuit de Achterhoek, terwijl hij al dik 70 was, nog eens een keertje emigreren. En dat ging allemaal best. Alleen de man die leerde geen Engels meer, dat vond hij niet nodig. En als het een keer nodig was, dan vertaalden zijn kinderen het wel. Maar toen was hij een keer op een dag dat de oogst uit het land gehaald moest worden, alleen thuis. En er kwam een of andere Canadees aan de deur en die vroeg hem wat. En toen haalde hij zijn schouders op. En die man die vroeg het nog eens een keer. En toen haalde hij zijn schouders op. En die man die begon eens wat harder te praten, want hij denkt, die man is zeker doof. En hij haalde zijn schouders op en toen die man ging schreeuwen, toen zei hij op een gegeven ogenblik in onvervalst Achterhoeks, ik hoor u wel, maar ik versta u niet. Ik denk, gemeente, dat dat een probleem is dat meerderen onder ons hebben. En voor die man was het te oud om Engels te leren.
Ze zijn er misschien ook wel onder ons, die net zo lang wachten met deze taal te leren totdat ze te oud zijn. En dan verstaan ze het niet. En als ik een ander voorbeeld mag geven, gemeente, vorige week zaterdagavond werd op het Spuiplein de laatste evangelisatiebijeenkomst gehouden en een hervormde collega sprak daar op een indringende en machtige manier over de geschiedenis van de Heere Jezus die tegen Zacchaeus zegt, ik moet bij u in huis zijn. En er stonden mensen omheen te luisteren, maar even verderop was er een van de terrasjes aan het Spuiplein. En er klonken de luide stemmen die verrieden dat mensen wat te veel bier inmiddels op hadden en die brouwden er doorheen. Ze hoorden de boodschap wel, maar ze verstonden de boodschap niet. Hoe zit het met ons, gemeente? En er gebeurt het soms dat in het leven de dingen toch vastlopen en dat we toch beangst worden door alles wat er om ons heen en in ons eigen leven gebeurt. En dan vluchten we omdat we geen andere weg weten naar de tovenaars en naar de waarzeggers en naar de paragnosten en naar de psychologen en naar de waarzeggers en naar de horoscopen. En er zijn er ook onder ons die dat doen, terwijl ze veel beter bij de enige, en mag ik het dus zo zeggen, de goedkoopste adviseur en wijze terecht kunnen. Zal niet een volk zijn God raadplegen. De Heere waarschuwt, gemeente. De Heere zegt vanmorgen, je kan het nog zo voorspoedig hebben en het kan in je leven nog zo voor de wind gaan, maar er komen andere tijden en daar moet je voorbereid zijn. En waarom zegt God dat, gemeente? Omdat hij immers geen lust heeft in onze dood en omdat hij geen lust heeft in onze ondergang. Anders hoeft God niks te zeggen en dan laat hij je dood lopen. God spreekt. Misschien is Farao wel een beschamend voorbeeld. Farao kon er niet van slapen en er zijn in het midden van de gemeente mensen die zeggen, het is toch mooi weer, we gaan straks maar naar de strand of we gaan met de boot het water op. De Heere spreekt, gemeente, er komen magere jaren. Er zijn gewaarschuwde mensen. Er is zwaar weer op til. Wat anderen u en jou ook wijs maken. De Heere waarschuwt, haast u, eer de kwade dagen komen. Maar de wereld die verstaat dat niet, gemeente, en wie van de wereld is, die heeft er geen verklaring voor. En dat zien we daar in dat paleis, met die pracht en die praal van de wereld. En tenslotte is de farao van Egypte een van de machtigste mensen van de wereld van die dagen. Net als de wereld van vandaag. Wij zijn ook van die indrukwekkende mensen, is het niet waar? Wij sturen onze machinetjes naar Mars. Ik kan u niet eens vertellen hoe ver dat wel weg is. En we geven hier op de aarde een sein met een paar knopjes en dan gaat dat dingetje graven in het stof van Mars. Je kan er met de pet niet bij, zo ingewikkeld en zo knap. En wij mensen, wij verrichten operaties onder microscopen zo klein en zo vernuftig, dat je met je mond open staat als je er wat van ziet. Maar weet u, gemeente, die wereld die dat allemaal kan, die heeft geen antwoord op de vraag wat je nou moet als de kwade dagen komen. Kijk, de wereld is wel zo nuchter dat die weet dat ze komen. Dat hoor je in de Bijbel ook, daar kom je mensen tegen die zeggen, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we, morgen zijn er die kwade dagen. Maar dan hebben ze geen antwoord op de vraag, en dan als je sterven moet, ze hebben geen antwoord op het oordeel, gemeente, ze hebben geen antwoord op wat er na de dood komt, en met al dat lawaai, met al die gewichtigdoenerij, is die wereld zo verschrikkelijk arm, is die wereld zo verschrikkelijk leeg. En straks hebben de magere koeien, de vette koeien opgevreten. En dan is er niks van over.
Niemand kan Farao helpen. Voelt u de spanning, gemeente? De spanning bij Farao, die weet, er hangt me wat boven het hoofd en ik weet niet wat. De spanning bij de hofhouding, die denkt, jongens, wat gebeurt er nou? Want als je hem nou voor de voeten loopt, dan weet je niet waar hij heen trapt. De spanning bij die wijze, we hebben geen antwoord. Straks zegt hij, net als die andere koning die we later in de Bijbel tegenkomen, hang het hele spul maar op. En dan valt ineens de naam van Jozef, gemeente, want de schenker die treedt naar voren. En die vertelt 2 jaar na dato dat verhaal dat hij gezondigd had tegen de farao. Hij buigt als een knipmes en hij probeert het wel zo in te kleden dat hij er zelf niks in kleerscheuren aan overhoudt. Het komt er in elk geval op neer dat hij in de gevangenis een Hebreeuwse jonge man heeft ontmoet. En u hoort een minachting Hebreeuws, dat was een scheldwoord in die tijden. En die had hun dromen uitgelegd en het was zo uitgekomen. En het gevolg is dat de farao, als de man nog maar net uitgesproken is, een rijtuig naar de gevangenis stuurt om Jozef te laten halen. En er is een paniek daar in die gevangenis, moet u maar rekenen. Want farao die heeft altijd haast als hij dan 1 keer in beweging komt. Dan is het opschieten, man. En dan roepen ze dat al, terwijl de kuil van de gevangenis nog maar open gaat. Waar is die Hebreeuwse jongeling? Wie bedoel je? Jozef! En die loopt misschien op dat moment ergens in een van de gangen met wat stro voor een andere gevangene. Met misschien wat aardappelschillen die ze dan mogen eten. Of wat aangebrande soep die ze dan als voedsel krijgen. Jozef zegt, nee, je moet meekomen. Farao wacht op je. En dan komt de paleiskapper aanstappen en die knipt hem gauw. En die scheert hem gauw, want de man moet natuurlijk een beetje toonbaar zijn. En de paleiskleermaker komt erbij om een pak hem aan te meten. Want hij moet natuurlijk niet in zijn gevangenis plunje voor de farao komen. Zal er na 13 jaar ook niet al te fris hebben uitgezien. En zo komen we dan in onze tekstgemeente bij vers 14. En hij kwam tot de farao. En dat is een machtig moment, gemeente. En dat is een moment dat je zou kunnen noemen het keerpunt in de geschiedenis. De scharnier waarop de geschiedenis draait. Als Jozef vanuit de diepste vernedering waarin hij stapje voor stapje is afgedaald, verhoogd wordt tot voor de troon van Egyptes heerser. Dan moet u er eens op letten, gemeente, hoe dat gaat. Want dan gaat u de draden van Gods borduurwerk zien die in elkaar grijpen en die er iets heel moois van maken. We hebben het al eens eerder tegen elkaar gezegd, we kijken er maar van de onderkant tegenaan. Dan zie je alleen maar een wirwar van draden en dan kun je er geen lijn in ontdekken. Dan zie je alleen maar die gemene broers en dan zie je alleen maar die zondige vrouw van Potifar en dan zie je alleen maar die schenker die alleen maar op zichzelf bedacht is. Maar nu gaan we de lijnen zien van Gods handelen, gemeente. God die het borduurwerk van Jozefs leven zo in elkaar vlecht dat Jozef nu in het paleis komt. Op het moment dat farao en al zijn wijzen niet meer weten wat ze moeten, in verlegenheid verkeren. En van de andere kant, gemeente, moet je zeggen, Jozef, u wist het ook niet meer. Want sinds die schenker hem vergeten had, had Jozef ook geen ene draad meer in handen waar hij zich aan vast kon houden. Ik las deze week ergens die prachtige opmerking, God die neemt soms de laatste strohalm van een mens af, zodat hij leert rusten alleen op de machtige rotsgrond van God en zijn werk en zijn beloften. Nou, dat is hier ook. Jozef die kan alleen maar zeggen op het moment dat hij in de koets klimt die hem naar het paleis brengt. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en ik overstelpt werd door ellende, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Wonderlijk is dat, gemeente. Ziet u het nou? We hebben dat al wel vaker tegen elkaar gezegd, maar in deze tekst ziet u het. Dat eerst aan de kant van de mensen alles moest vastlopen. Eerst moest Jozef uitgewerkt raken en geen menselijke mogelijkheden meer zien. Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden. Opdat het duidelijk zal worden, als Jozef verhoogd wordt,
Dit werk is door Gods alvermogen, door s Heren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Hé, zegt iemand, dat zingen we met Pasen altijd. Nou, u ziet hier in Jozef immers weer wat oplichten van de Heere Jezus. De Heere Jezus die in het graf terechtkomt nadat hij aan het kruis gestorven is. En dan is het voor de mensen eromheen stuk gelopen en vastgelopen. Dan zeggen de Emmausgangers, wij dachten en wij hoopten, maar nou hebben we er niks meer over. Nou staan we met lege handen, nou lopen we kapot. Tegen die steen van het graf en tegen het hout van het kruis. En dan zegt de Heere, nou is tijd. En dan zie je de Heere Jezus uit het graf komen. In grote heerlijkheid. Zodat God er alleen de eer van ontvangt. Zo gaat het in de heilsgeschiedenis, gemeente. Zo gaat het in de wereldgeschiedenis, leert de Bijbel ons. Zo gaat het maar al te vaak in het persoonlijke leven van Gods volk. Dat je soms eerst tegen de nacht aangedrukt wordt. Dat je soms niks anders meer over hebt dan dat je alleen nog maar kunt kermen. Dat je alleen nog maar kunt wachten. Dat je alleen nog maar kunt bidden. Dan weet je niet meer hoe je het God voor moet rekenen. Je weet achteraf ook niet hoe je God na moet rekenen. Maar je ontdekt achteraf wel, God vergat me niet. En God die liet me niet in de steek. En God liet niet één van zijn beloften ter aarde vallen. Ze zitten er toch vanmorgen hier in de kerk. Ze zeggen, dominee, juist toen ik dacht dat het helemaal fout ging. Juist toen ik alles uit handen moest geven. Juist toen ik alleen nog maar kon zeggen, Heere, help. Toen gaf de Heere verandering. Farao had nooit van Jozef gehoord, gemeente. Hij had nooit naar hem kunnen vragen. En Potifar, de overste der trawanten, die had er alleen maar belang bij dat Jozef daar in de gevangenis bleef. Want dat verhaal dat bij hem thuis heeft afgespeeld, dat kon beter maar niet bekend worden. En de schenker die had hem uit eigen belang vergeten. Zelf is Jozef het toch niet meer. Ik kon alleen maar zeggen, voor mij loopt het van mijn kant aan alle kanten vast. Maar de Heere die het beloofd had, die deed het op zijn tijd. Die op de hoge God vertrouwt. Heeft zeker op geen zand gebouwd. Hij stond voor Farao. Als je dat leest. En je leest het goed. En je hoort de boodschap. Dan is dat een boodschap voor een vastgelopen mens. Wacht maar op hem. Zijn hulp zal blijken. Hij zegt ons niet van tevoren wat zijn plannen zijn. Maar hij is een God die wonderen doet. En hij is een God die al zijn beloften vervult. Op zijn tijd. En daar staat Jozef van gemeente zo regelrecht uit de gevangenis. Och, eigenlijk is Jozef van huis uit een boerenjongen die opgegroeid is in de tent van zijn vader. En die zal wel uit zijn ogen gekeken hebben toen hij daar in de pracht en de praal van dat Egyptische paleis binnenkwam. Waarvan we de dag van vandaag nog weten wat een overvloedige weelde en rijkdom en luxe daar te vinden was. Dat na 13 jaar. Ja, zegt iemand, na 13 verloren jaren. Wie zegt dat, gemeente, dat dat verloren jaren waren? Jozef zelf zegt het niet. Na die 13 jaren staat hij daar als een gelouterd mens. Dat blijkt allereerst al uit zijn houding. Want je zou toch verwachten, gemeente, dat deze jongen die zo uit het boerenland komt en die dan wel een paar jaar als slaaf in zo'n luxe villa wat heeft gewerkt, maar vervolgens 8 jaar in die funzige kuil daaronder de grond heeft gezeten, dat hij diep onder de indruk is en op zijn benen staat te trillen, wanneer hij daar te midden van die pracht en die praal verschijnt voor die machtige heerser die daar op zijn troon zit en die van hem een antwoord verwacht. Maar als Farao vertelt dat hij gehoord heeft dat Jozef dromen kan uitleggen, dan valt hij hem zomaar in de reden. En dan moet hij niet zeggen, ja, Jozef is natuurlijk een hele vrijmoedige jongen geweest, gemeente, want dit is geen natuurlijke vrijmoedigheid. Die jongen heeft net na 8 jaren voor het eerste zonlicht weer gezien. Nou, dan sta je toch te knipperen met je ogen.
En die is 8 jaren lang omgegaan met het geboefte van Egypte daar onder de grond in die kuil die een gevangenis was. En dan kom je ineens in zo'n gezelschap, dan weet je toch niet meer wat je zeggen moet. Je kunt je indenken dat hij nog te duizelen staat. Want net nog liep hij daar in de gevangenis rond, net zo'n dag als 13 jaar lang. En dan valt die farao in de reden. Hij weet natuurlijk best dat hij dat niet mag. En je kunt je indenken dat al dat hofpersoneel, al die hooggezetenen die op dat moment hebben zitten te sidderen op hun stoel. En dat ze hun hand van schrik voor de mond hebben geslagen. Oh, wat beleven we nou? Want je mag farao helemaal niet in de reden vallen. Maar Jozef is niet onder de indruk, gemeente, want Jozef heeft geleerd te leven met God. Het gaat om de eer van God en zou hij dan zwijgen? Wie op God vertrouwt, gemeente, die leert het af mensen naar de ogen te kijken. En die leert het af rekening te houden met de persoon die voor hem staat. U moet uzelf maar toetsen. We hebben dat gezongen, dan zal ik zelfs aan koningen doen verstaan. Hoezeer mij uw getuigenissen strelen, dan zal ik mij niet schamen. Nog uw daan uit slaaps ontzag. Of bange vrees verheden. Gemeente, dat zegt nou een gelouterd mens. Gods eer is zijn leven. En vervolgens, gemeente, wat een geloofsvertrouwen blijkt er uit die woorden van Jozef. God zal, zegt hij. Jozef had geen slag om de arm. Jozef komt niet met een of ander vaag verhaal dat je op alle mogelijke manieren kunt uitleggen om daardoor te voorkomen dat de farao hem erop zal betrappen dat hij wat verkeerd zegt. Hij zal er ook wel biddend op af zijn gegaan als ik Jozef goed heb leren kennen, gemeente. Maar in elk geval, hij weet, God doet geen halfwerk, God spreekt en dan zorgt God ook voor de uitleg. Zoals later die minister van Financiën uit de Soedan dat heeft ontvangen, die met een boekrol van Jesaja op zijn schoot zit te lezen en er niks van snapt, tot het moment dat God een uitlegger zendt, die hem gaat verklaren en die hem zo de Heere Jezus Christus doet vinden. En wat een geheiligde godskennis, gemeente. Als Jozef de Heere ooit al van kwaad heeft verdacht, dan is daar nu niets van over. Als Jozef er ooit aan heeft gedacht dat God misschien bezoekt met straffen, dan zegt hij daar nu niks meer van. Hij heeft nog niet eens gehoord wat farao droomde, laat staan dat hij weet wat de uitlegging zijn. Maar één ding weet Jozef zo heel zeker. Als God spreekt en als God handelt, dan gaat het om onze welstand. Dat woord hebben u wel gelezen in vers 16, hè? Er staat in het Hebreeuws een woord dat u allemaal wel kent, er staat het woord shalom. Dan is het God om vrede te doen. Dan komt God met een vredesaanbod, waarin hij ons welzijn op het oog heeft. Zoals de Heere Jezus het later zal zeggen, ik ben niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Jozef die zegt, farao, wat God zegt, wat God doet, dat is zo goed voor een mens. Dan ziet u Jozef daar staan, gemeente, en hoort u hem daar spreken en hoort u hem daar getuigen zonder aarzeling, zonder boze woorden. Jozef zegt, ik weet niet wat God tegen u gezegd heeft, dat moet ik nog te horen krijgen, maar als God spreekt, dan spreekt hij van vrede. Dan heeft hij ons welzijn op het oog en dat is meer dan aardse welvaart en aards geluk. Machtige getuigenis is dat, gemeente, van deze jongen die 13 jaar lang vernedering achter de rug heeft gehad. Van slavernij en gevangenis, die vergeten is geweest in de kuil. Jozef zegt, farao, voor alle dingen spreken we dit af. God meent het zo goed met ons. Het is van levensbelang God op zijn woord te geloven. Gemeente, zo kan alleen maar een mens getuigen voor wie dat zelf werkelijkheid is geworden en die dat grote wonder in zijn leven heeft geleerd, het wonder van de vrede met God. Vrede waardoor een mens het goed heeft in de diepste smarten, waardoor een mens zegt het gaat goed, al gaat het naar de wereld gerekend helemaal niet goed.
Zo heeft Jozef het geleerd, meer en meer. Als er eens een keer een medegevangene vroeg Jozef, hoe gaat het? Dan zei hij, het gaat goed, mijn jongen. Ja, maar het gaat goed omdat God met me is. God is niet meer tegen me. Ja, maar als je dan naar de wereld kijkt, ach, zegt Jozef, wat heeft de wereld uiteindelijk te bieden wat je niet weer kwijtraakt? Nou, gemeente, mag ik dat dan nog een keer vragen? Heb u dat geleerd? Onder het heiligend kruis. Heb u dat geleerd dat wat God zegt zo goed voor ons is? En wat God doet zo goed voor ons is? Omdat God het zo goed met ons meent. Omdat God ons leven op het oog heeft. U zegt, hoe komt de mens eraan? Omdat God zelf zo spreekt, gemeente. Buiten God leer je dat nooit. De goddelozen hebben geen vrede. Maar die de Heere vrezen, hebben geen gebrek aan enig goed. Kijk nog eens even naar Jozef. Hij mocht de farao van vrede spreken. Hij kon het, omdat hij God die gesproken had kende. Ziet u in Jozef het type van de Heere Jezus Christus. Hij verklaarde ons vandaag de schriften door zijn Heilige Geest. Hij zegt, lieve mensen, welvaart is tijdelijk. Rijkdom gaat voorbij. Je kan met je boot de haven uitzeilen. Maar met die boot kan je niet veilig landen op de kusten van de eeuwigheid. Straks komen er andere tijden. En dan is het je dood als je niet wat anders hebt. Dan moet je sterven en voor God verschijnen. Dan moet u vanmorgen niet meer beweren, gemeente, dat dat een harde boodschap is. Weet u wat hard is? Weet u wat hard is, gemeente? Als u gezegd wordt, ga maar door hoor, en het komt allemaal wel goed. Want dan strand je straks op de kusten van de eeuwigheid. En dan kun je zeggen, die dominee heeft me bedrogen. En dat is dan ook zo. Maar dan ben je niet meer klaar. Het is geen harde boodschap, gemeente. Als ik vanmorgen vraag, ben u voorbereid? Als ik u vanmorgen oproep om voorbereidingen te treffen. Hoe liefelijk zijn immers de voeten desgenen die het goede boodschap, die een vrede boodschap mag verkondigen. Vredeboodschap, laat u met God verzoenen. Bekeer u tot hem en heb vrede. Dat is geen boodschap die hard is. Hard is het, als ik nou vanmorgen zou zeggen tegen diegenen in ons midden die nog geen borg hebben voor hun schuld, ga maar slapen jongens, komt toch wel goed hoor. Want daar kom je voor eeuwig mee om, gemeente. Het is een boodschap die de Heere Jezus verworven heeft door zijn dood en bloedstorting. Die hij doorgeeft aan afkerigen, aan vijanden. U gaat daar toch niet aan voorbij, ook vanmorgen weer. Hè? U hoort toch niet bij die afkerigen, die geen deel dan in dit leven wachten. Want dan ben je zo arm. Dan kun je nou misschien van het leven genieten, maar volgende week gebeurt er wat. En dan valt het je allemaal uit de handen en dan zegt de omgeving van u en van jou, wat een roepstem, hè. En wat doen ze ermee? Jozef beleid, gemeente. Weg wereld. Weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Is dat uw belijdenis? Is dat jouw belijdenis? Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven? Nog als een muil door dromheid voortgedreven. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheen. Amen. Heere, wat een wonder dat u spreekt. En dat u vanmorgen tegen ons allemaal hebt gezegd dat u het zo goed met ons meent. En dat het zo goed is om te luisteren naar wat u zegt. Om dat niet naast ons neer te leggen, maar te gehoorzamen. Heilige Geest, bewaar er ons maar voor dat we van los zouden kunnen komen. Geef ons de genade om te luisteren. Om bij het licht van uw woord te leven. En het dan te ervaren zoals Jozef het ervoer. Wie op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Ook al duurt het soms lang. Ook al kunnen we het zelf niet bekijken. Toch, omdat u trouw bent, uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 75, de versen 1 en 4. U alleen, u loven wij en geen geval, geen zorg, geen list. 75, 1 en 4. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.